Volgende week zondag hoopt om 10:00 en 's middags om 3:00 dominee Omen uit Nederhemert in uw midden voor te gaan. En voor de datum geldt Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven. Betreffende de collecte tijdens de dienst zal er 2 maal gecollecteerd worden. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang wordt er voor de kerkvoogdij gecollecteerd en de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. En alle collecten worden hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Vangen wij samen deze dienst met elkaar aan. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk zijner handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 84 en daarvan de verzen 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het 3e vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt uit het 1e en 3e vers van Psalm 84. Gemeente, stellen we ons vanmorgen onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen wij daarna uit Psalm 19 het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 19, wat wij zingen na de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed en bidden wij de Heer om de verlichting van zijn Heilige Geest. Bij de opening van zijn woord en de verkondiging daarvan willen wij ook voor en met elkaar voorbeden doen. Wij gedenken in de voorbeden Josephine en Elias Teunis, die na 6 weken op familiebezoek te zijn geweest, maandag weer terugkeren naar Amerika. We denken in de voorbeden mevrouw Mol Dekker, die enerzijds een gunstig bericht heeft gekregen aangaande de onderzoeken, maar onzekerheid is blijven bestaan door de nog steeds lager wordende bloedwaarde. En we willen de heren dankzeggen voor de vakantie Bijbelweek die afgelopen week zo goed mocht verlopen. Mag ik u voorgaan in het gebed? Heren, wij mogen op deze stralende zondag, op deze eerste dag van de week, samen zijn in uw huis rondom uw geopend woord. En we bidden, Heere, zoals de zon het licht van de nacht heeft verdreven, dat uw woord de duisternis in onze zielen wilt verdrijven. Dat het licht daarvan mag schijnen in onze harten. Dat de zon der gerechtigheid die gij zijt, in ons hart mag schijnen. Dat dat licht, Heere, ons doet ontdekken voor het eerst of bij vernieuwing wie en wat we zijn. Zondaren die in zichzelf voor u niet kunnen bestaan. Die alleen maar geneigd zijn om hun eigen wil te doen. En wij, Heren, dan tot de belijdenis mogen komen. O God, wees mij de zondaar genadig. Opdat in dat licht, Heren, van uw vertroostend aangezicht ook ontdekt mag worden wie gij voor ons wilt zijn in het alles volbrachte werk van uw lieve Zoon. En Heere, dat ons lichaam dan niet gehinderd wordt door de warmte van de zon, maar dat de koelte van het woord van u ervaren mag worden. Zo dat in ons hart de lof naar de hemel mag reizen. Dat onze ogen hier in uw huis met verwondering mogen wijden en mogen zien wie gij wilt zijn voor zondaren mensjes uit het stof. Niets meer dan een druppel aan de emmer en een stofje op de weegschaal. Dat gij nog zo rijk en genadig tot ons wilt komen in uw woord, ons daarmee wilt vertroosten, bemoedigen en wilt versterken. Tot ons wilt zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Gedenk ons dan, Heere, dat we in de dode leven wat wij van nature over ons hebben gehaald door de zondeval. Dat leven, dat nieuwe leven, door uw woord en door uw geest in onze harten gelegd mag worden. Het geloof gevoed wordt naar de rijkdom van uw genade. Zodat we uiteindelijk gaan doen waartoe gij ons geschapen hebt. Namelijk de lof en de eer van uw naam. En het einde van de dienst gezongen mag worden. Mijn God, u zal ik loven. Omdat gij het hebt gedaan. En daarom, Heere, verwachten we u in het spreken en in het luisteren. Verwachten we van u uw trouwe hulp van boven. Gedenk ons, Heere, en wilt u de duivel van ons weren, opdat we vanmorgen ook niemand anders mogen zien dan Jezus alleen, die de overste leidsman en voleinder van het geloof is. Gedenk de gemeente, de broeders kerkenraad, bedouw hen, Heere, ook met uw geest van genade. Mogen zij tot zegen zijn, tot zegen gesteld worden in dit deel van uw wijngaard. Dat ze de gemeente mogen wijzen op het ene nodige, op het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De wegen naar de godzaligheid mogen voorhouden. En zegen hun werk daarin, Heere. Opdat ook hier uw koninkrijk mag komen en uw naam verheerlijkt mag worden. Wees met de gemeente, de weduwe, de weduwnaren. Gedenk hen, Heere, als ze kortere of langere tijd geleden een lege plaats in hun leven is gekomen, waarmee ze iedere dag geconfronteerd worden. Gedenk hen, Heer, en wilt u met uw woord en met uw geest dan ook daarin genadig meekomen en daarin zelf de lege plaats opvullen. En tot hen wilt spreken, ik ben uw heil alleen. Heren, we bidden voor mevrouw Mol-Dekker, die verblijd is geworden dat een onderzoek goed mocht verlopen. Maar ook, Heren, zijn er nog zorgen over de lager wordende bloedwaarde. We bidden voor haar, Heren, en alle die rondom haar staan, dat gij nog middelen wilt zegenen. En dat ook daarin, Heren, in de stilte de dank tot u mag oprijzen. Gedenk haar in deze weg die gij met haar gaat, mag ze daarin uw vertroosting en uw nabijheid ervaren. Zo dat ze mag zeggen, dat ze mag geloven, dat ze mag belijden dat het Israëls God is die krachten geeft. We bidden voor het echtpaar Josephine en Elias Steunis, die 6 weken hier in Nederland mochten verblijven, familie mochten bezoeken. En Heere, als morgen, zo gij het geeft, de terugreis naar Amerika zal worden aangevangen, wilt u, Heere, dan ook daarin in het afscheid wat genomen moet worden, genadig meekomen? Wilt u daarin ook vertroosten, bemoedigen en versterken? Dat er wel naar het lichaam een afstand mag zijn. De grote oceaan die daartussen ligt. Maar dat in het geloof, Heren, de afstand overbrugd mag worden. In het gebed zij elkaar voor uw genade troon mogen ontmoeten. Gedenk hen, Heren, als ze de terugreis morgen aanvangen, wilt u ook hen uw nabijheid doen ervaren. En dat ze ook behouden en in goede gezondheid in Amerika mogen terugkeren en aankomen. Heren, we zeggen uw naam dank voor de vakantie Bijbelweek die afgelopen week is gehouden. Dat alles in goede orde mocht verlopen, in goede harmonie. Dat er zoveel kinderen mochten getuigen en mochten komen om te luisteren en te horen van het woord van u, het zaad van uw woord wat in de jonge harten is gestrooid. Heere, wilt u daar uw zegen aan verbinden, dat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het wortel mag schieten en dat het vruchten mag dragen, geloof en bekering waardig, opdat ook uit de mond van de jonge kinderen de lof van uw naam mag klinken. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u de leiding van de vakantie Bijbelweek hebt willen ondersteunen, krachten en wijsheid hebt gegeven om voor de eerste maal een vakantie Bijbelweek te organiseren en te houden. Ook daarin mogen we horen, Heere, dat u zich niet heeft onbetuigd gelaten. En ook daarvoor zeggen we uw naam ootmoedig dank. Gedenk ons als we uw woord mogen verkondigen. Mogen we getrouw dienstknecht van u zijn. Legt u zelf de woorden in de mond die gesproken moeten worden. Dat het geen overdacht is, weer helder naar voren mag komen. En dat het woord, als dat gehoord wordt, Heere, in een wel toebereide aarde mag vallen. Wilt u daar de zegen van uw geest aan paren? Niet alleen hier in dit kerkgebouw, maar ook thuis bij hen die door middel van de kerktelefoon met ons zijn verbonden. Dat ook daar mag ervaren worden dat u aan tijd nog plaats bent gebonden. Hoor ons zo, Heere, en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit Romeinen 8. Naar aanleiding van een van de Bijbelteksten die de jonge kinderen op de vakantie Bijbelweek hebben geleerd. Daar willen we vanmorgen ook over preken. En Romeinen 8 lezen we dan van vers 18 tot en met vers 30. Dat gaat over de eerstelingen van de geest. Paulus die schrijft in Romeinen 8, te beginnen bij het 18e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want we weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien we hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, als inleiding op de prediking willen we de berijming zingen van de Bijbeltekst, wat de kinderen geleerd hebben, Psalm 95. We zingen dan daarvan de versen 1 en 4. Psalm 95, vers 1, komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 4 van Psalm 95. Tijdens het zingen zal er tweemaal gecollecteerd worden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. En de tweede is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Collecte hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8. En daarvan nader het 22e vers. Want wij weten dat de ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden, de apostel Paulus, die getuigt in het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk, dat door geloof Gods kind een erfgenaam van God is. En jongens en meisjes, het is alsof de apostel in de hemel heeft mogen kijken. En als hij dat gedaan heeft, keert hij weer terug naar de aarde. En daarbij heeft hij dan een weegschaal in zijn hand. Twee schalen. Op die ene schaal legt hij het lijden om Christus. En op de andere schaal ligt de heerlijkheid van Christus. En de apostel die schrijft hier, zo kun je voorstellen, dat dan die weegschaal de heerlijkheid van Christus en op die andere schaal het lijden om Christus, dat die naar één kant doorslaat. En dan zou je denken dat dat lijden het zwaarste is. En dat lijden, dat is ook moeilijk en het is ook veel, maar veel meer en veel groter en veel heerlijker is die heerlijkheid van Christus. Zo dat het lijden niet wordt weggenomen, maar het moeite en het verdriet en de zorgen die je in je leven kunt hebben en kunt ervaren in je jonge leven, in je oude leven, als je morgen een vlucht door de lucht moet maken naar Amerika, 9 uur lang. Ja, dan kunnen er zorgen zijn en er kunnen misschien problemen zijn en komen we behouden aan. Dan neemt die heerlijkheid van Christus het lijden en die zorgen eigenlijk weg. Zo dat je in je lijden, in je moeite, in het verdriet van het leven dan niet jezelf ziet. In je omstandigheden waarin je verkeert. Maar dat je door het lijden, door de moeite en door de problemen van het leven heen ziet. Dat je eigenlijk daar overheen kijkt. Dat je hem ziet. De Heere Jezus Christus. De Zoon Gods. Die gekomen is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Die zijn lichaam gewillig en vrijwillig gesteld heeft. Tot een verzoening van al onze zonden aan het kruis houdt. Daarom zegt de apostel ook in vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus, die weet dat door de zondeval alles zijn goddelijke glans heeft verloren. Waar we zo even van gezongen hebben in Psalm 19. Door de zondeval, jonge vrienden, is ook de hele schepping verdorven geworden. De Heere die sprak bij de schepping aan het begin dat hij alles goed geschapen had. Hij sprak en ziet het is goed, ja zeer goed. En door de zondeval is dat heerlijke beeld van God verbroken. Verduisterd geworden in onszelf, in de schepping, in de mens. De diamant van Gods schepping, zou je kunnen zeggen, is verstoord, is verduisterd, maar ook door die zondeval is de hele schepping in zonde gevallen. Is alles verdorven geworden. En over de hele aarde zegt de Heere dat er niemand is die God zoekt. Van nature, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, jongens en meisjes, van nature zoeken we de Heere niet. Maar het wonder is dat de Heere ons wel zoekt. En daarom kun je zeggen met de apostel dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet op te waarderen is tegen de heerlijkheid in Christus. Want we weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen is in barensnood tot nu toe. Onder deze tekstwoorden schrijven we als thema voor de prediking het zuchten van Gods schepping. Dan merken we een drietal zaken. Ten eerste dat de schepping zucht naar aanleiding van vers 22. Ten tweede zien we dat Gods geest zucht naar aanleiding van vers 26. En tenslotte zien we dat Gods kind zucht naar aanleiding van vers 28. Het zuchten van Gods schepping. De schepping zucht, Gods geest zucht, Gods kind zucht. Eerst dus het zuchten van de schepping. Want wij weten dat dat ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de apostel die heeft in de voorgaande verzen van dit heerlijke hoofdstuk gesproken over dat heerlijke werk van Gods geest. Vlees en lichaam, levend gemaakt door de Heilige Geest, doet het Christus aannemen. En die geest van God, die getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En daarom roepen, Abba, Vader. Zij het al, de apostel die verkeert in gedachten in de hemelse gewesten. En daar vandaan keert hij weer terug naar deze aarde, in deze tegenwoordige tijd, in het lijden van deze tegenwoordige tijd. En wat is dat dan, dat lijden, jonge vrienden? Je kunt denken aan het lijden wat de vervolgde kerk doet. Hoe heeft de vervolgde kerk de afgelopen eeuwen tot op de dag van vandaag niet geleden? Omdat zij de naam van de Heere hebben liefgekregen. De vroege kerk die leed in de eerste eeuw ten tijde van de Romeinse overheersing. En later de kerk die leed ten tijde van de reformatie. Maar ook nu leidt de kerk in het Midden-Oosten, in Noord-Korea, in China of in alle andere landen waar vervolging van het geloof is. En dat lijden van de kerk, dat bevestigt Christus als hij zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar bedoelt de apostel dat als hij spreekt over het lijden van deze tegenwoordige tijd? Ik denk van niet. Want we hoeven niet altijd te denken aan het lijden door de vervolging. Want er is ook een inwendig lijden. Omdat er een inwendig kruis is. En als we dat nou eens wisten. Velen dragen een kruis waarvan anderen geen weet van hebben. De apostel die heeft niet het lijden van iedereen op het oog als gevolg van de zonde. Denk aan de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De apostel spreekt ook van een algemeen lijden. Maar over het lijden wat de apostel hier in vers 18 bedoelt, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met dat werkwoord waarderen kun je ook vertalen met vergelijken. Dan wordt de tekst: het lijden van deze tegenwoordige tijd, jonge vrienden, is in geen vergelijking met de heerlijkheid in Christus die geopenbaard zal worden. Als Gods kind over zijn lijden dan Gods licht krijgt, gemeente, jonge vrienden, dan wordt het een zalig lijden. Jonge vrienden, dan wordt de gevangenis een paleis. Denk aan Paulus en Silas die gevangen zaten in de gevangenis. Ze zongen in de duisternis en in de moeite, in de pijnen, in de noden en de smarten, zongen ze daar in die kerken waar ze gevangen zaten. De lof des Heren. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. In de nacht van het lijden, in de nacht van bloed en tranen, zingen daar ik hem verwacht. Dat is de levende hoop die niet beschaamt, gemeente, voor degene die de Heere verwachten. En tegenover dat lijden plaatst de apostel dan de heerlijkheid. De heerlijkheid die ons geopenbaard zou worden. En hij heeft dat, die beide op de weegschaal gelegd, het lijden en de heerlijkheid. En het lijden, jonge vrienden, dat is maar voor een tijd. Ja, het kan moeilijk zijn. Kan veel verdriet geven. Kan veel pijn verstrekken. Maar in dat alles is het tijdelijk. De kanttekenaren die zeggen dat het lijden hier kort is. En ons niet oplegt boven ons vermogen. Het lijden, dat is tijdelijk. Dat houdt een keer op. Maar de heerlijkheid is eeuwig. Die heerlijkheid is onbeperkt. En die heerlijkheid, die is niet afwisselend, dan weer wel en dan weer niet. Die is niet eventjes, maar die is constant. Na het zure komt het zoet. En jonge vrienden, dat is tegenovergesteld aan de werken van de duivel. De duivel die begint met het zoete. Ah, het is zo erg niet. Als je nou één keer niet naar de kerk gaat. Als je nou een keer niet bidt. Of als je nou een keer op zondag wel iets koopt. Dat is ook niet zo erg. En dan maakt hij het zoet, zodat je er een goed gevoel bij krijgt, want daar gaat het dan om, hè? En dat gaat steeds verder. Dat zoete doet je bij de Heere vandaan trekken. En dat zoete van de duivel wordt uiteindelijk het zure. En als je daarin blijft, dan wordt het voor eeuwig zuur. Wordt het voor eeuwig een wel, een knersing, een wee, een knersing van tanden. Een tranen en een roepen waar geen helper is. De duivel begint met zoet en eindigt met zuur. Maar de Heere, waarvan de apostel hier spreekt, ja, die begint met moeite. Die begint met het zuren van het geloof. Die begint met het zuren van het geloof, waardoor je meer en meer op de Heere de toevlucht neemt, je meer en meer aan de Heere vertrouwt. Zodat dat zure zoet wordt. Dat zure, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet op te wegen is tegenover de heerlijkheid van de Heere. Want het zure, dat wordt het zoete en dat wordt het eeuwige zoete. Het wordt zo zoet bij God vandaan, Gods heerlijkheid. En waarom is dat zoet, jonge vrienden? Het is geworteld in de hemelse gewesten. En het is niet voor eventjes, het is constant, het is altijd. Mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. En daarom In mijn zure tijden, in mijn moeite, in mijn verdriet, in mijn zorgen. Daarom, Heere, verwacht ik uw trouwe hulp van boven. Want die heerlijkheid van God, dat zure of dat zoete van God, dat komt bij God vandaan uit de hemelse gewesten. En daar is hij, waar hij alle tranen van de ogen zal afwissen. En er zal geen geween meer zijn. Er zal eeuwige blijdschap zijn. Een blijdschap die onbepaald is, die daarvan zijn aangezicht straalt in het hart van zijn kinderen, waarin ze met hem één zullen zijn, omdat hij daar alles is en in allen. Ja, en in dat alles, gemeente, jonge vrienden, zucht het schepsel. En vanuit het Grieks, de grondtaal van het Nieuwe Testament, kun je het schepsel ook vertalen met schepping. Het komt dat, hoe komt dat dan, dat de schepping zucht? Jongens en meisjes, dat komt door de zondeval in het paradijs. Zo dat alles ons aanklaagt. Het komt door onze zonde. Door ons verkeerde rentmeesterschap. De zuchtende schepping die verstaat zichzelf niet. En ze weet ook niet waarom ze zelf zucht. Wij weten het wel. Want we zijn zondaren. En omdat we zondaren zijn, hebben we nooit genoeg. We willen altijd maar meer en meer en meer. En zo komt het dat de ganse schepping zucht. Dat kan ook niet dat de wereld dat weet, gemeente, jonge vrienden, want het is een geheim. Het geheim Gods, dat alleen door Gods geest en door zijn woord in het hart wordt gewerkt. En als we deze God leren kennen, de schepper van hemel en van aarde, en de Heilige Geest ons duistere verstand verlicht, dan ga je de wereld en dan ga je de schepping met hele andere ogen bekijken. En dan ga je het belijden, o God, het is door mijn schuld, het is door mijn zonde, mijn overtreding, dat die vloek op de schepping is gekomen. U hebt alles geschapen tot de eer van uw naam. En dat de schepping nu zucht en nu kreunt, is het gevolg van mijn zonde. De oorzaak van het zuchten van de schepping is onze zondeval in het paradijs. En Paulus die zegt het in vers 20 met deze woorden, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die ter ijdelheid onderworpen heeft. Gemeente, jonge vrienden, toen onze vader Adam in het paradijs in zonde viel, sleurde hij de hele schepping mee onder de vloek van het oordeel Gods. In het paradijs voor de zondeval was er de vrede met God. Onze ouders Adam en Eva, die wandelden voor het aangezicht van de Heere. Er was een volledige harmonie. Heel de schepping die leefde en die ademde, en daarin zag je de eer van Gods naam. Want daar, jongens en meisjes, waren geen ziekte, waren geen tranen, was er geen dood. Maar toen onze ouders Adam en Eva aan de Heere ongehoorzaam zijn geworden, is er dat vreselijke gebeurd. De vrede is verdwenen. Het geluk is geweken. En daarvoor in de plaats is de dood gekomen. Zo dat de leeuw nu een lam verscheurt. De schepping die zucht onder ziekte, dood en verderf. En gemeente, kerktelefoonluisteraars, de apostel die schrijft aan christenen te Rome. In de werking van Gods geest zijn ze in leven en sterven het eigendom van de Heer Jezus geworden, van Christus geworden. Ze weten dus dat Christus gekomen is om de schepping te verlossen. Niet alleen zondaren worden door hem verlost, maar ook de schepping. Met zijn kruisdood heeft hij alle dingen tot zichzelf verzoend, schrijft de apostel in de Colossensebrief. Dus ook de schepping. En daarom verwachten Gods kinderen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar het zuchten van de schepping is niet eindeloos. Want gemeente, jonge vrienden, er is hoop. Want de nood en de pijn van de schepping kun je zien als barensnood. Daar vergelijkt de apostel het mee. Het zuchten van de schepping met de geboorte van een kind. Als een kind wordt geboren, dan heeft de moeder die dat kind draagt pijn en is in grote nood. Dat heet dan barensnood. Maar het is niet alleen pijn en nood, maar ook een geboorte van nieuw leven. Zo dat in die pijn en nood van de geboorte ook hoop ligt opgesloten. De hoop van het nieuwe leven. En zo is het in het geloof ook. Christus die noemt de vernieuwing van de hemel en de aarde ook een wedergeboorte van alle dingen. De wereld beweet dat niet en die verstaat dat ook niet. Want de wereld die ziet die ontzielde schepping niet. Maar degenen die door Gods geest geleid worden en die de Heer hebben lief gekregen en de Heer kennen, die worden door zijn geest geleid. En die horen en het zuchten van de schepping. En daarin horen ze dan ook het verlangen naar een nieuwe schepping, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, zucht je wel eens? Verlang je naar dat zalige hemelleven? Om al de dagen van je leven bij de Heer te verkeren, zo dat je ogen daar verwondering met verwondering wijden, waar geen zonde is en waar je geen zonde meer doet. De Heere die komt terug. En die dag van zijn wederkomst komt steeds dichterbij. En dat koninkrijk van God, dat komt niet door inspanning van mensen. Die heerlijkheid, die komt bij God zelf vandaan. Als vrucht van Gods wederbarende geest. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Gods geest zucht. Vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Uit de tekst blijkt al dat we niet aan ons lot zijn overgelaten, gemeente, jonge vrienden. De Heere die beloofde al de trooster tot hulp en tot bijstand en als leidsman. En desgelijks, zegt de apostel, dat slaat natuurlijk op het voorafgaande. Betekent evenzo. Net als de schepping die zucht van verlangen, net als de kerk die zucht van heimwee en van hoop. En desgelijks, evenzo ook de geest. Ook de geest zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Als we lijden in verdrukking en dan geen oog hebben voor de toekomst, voor het heilrijke lot dat wacht, dan komt Gods geest te hulp. En hij leert in het zuchten te bidden. Is het niet Heel vertroostend wat de apostel hier schrijft, gemeente. De apostel die schrijft niet dat de geest zegt, nou, moet je allemaal maar opstijgen en op mijn niveau zien te komen. Nee, jonge vrienden, dat doet Gods geest niet. Hij daalt van dat hoge niveau af en hij komt op dat lage niveau van ons. De geest zucht in en door en met Gods kinderen. En hij weet ook dat ze uit zichzelf nooit kunnen opstijgen tot in de hoogte, tot in de hemel. En daarom daalt hij zo laag af en komt uit de hemel tot ons. Hij doet dat desgelijks dat evenzo, ook op de manier van dat zuchten waarover gesproken is. Hij komt te hulp. Hoe? Helpt hij ons dan in de zwakheid? Helpt hij ons uit de zwakheid? Nee, dat doet hij niet. Maar hij werkt wel boven bidden en boven denken, want hij schiet te hulp. Kanttekenaren die wijzen in dat verband op een beeld die sterk is, een beeld dan van iemand dat sterk is en die de zwakke te hulp komt in het dragen van een last. Tezamen dragen ze die last, samen zetten ze de schouders eronder. Jongens en meisjes, je kunt denken aan een man die een zware balk draagt. En hij zou er bijna onder bezwijken. Want die balk is eigenlijk veel te zwaar voor hem. En dan komt er iemand en die gaat hem helpen. Hij neemt de andere kant van die balk voor zijn rekening en legt die op zijn schouder. En zo wordt de last verdeeld. De nieuwe assistent, de nieuwe helper, die neemt ook een gedeelte van die zware last op zich. En zo gaan ze samen verder. Zo kun je ook in het gebed tot God naderen. Met al je zorgen en met al je vragen en met al je verdriet. Luister maar wat de tekst zegt. De geest komt onze zwakheden mede te hulp. Dat is toch wonderlijk. Want dan gaat het toch. Dan ervaar je op je gebed verlichting. Je kunt je nood en je verdriet bij de Heere kwijt. Bij de Heere is niet alleen een luisterend oor, maar is ook een trooster die te hulp schiet. De geest zet zijn sterke schouders onder je zwakheid en zet er zoveel kracht in dat het last van je kruis dan toch te dragen is. De geest opent de ogen voor de Heere Jezus, die de gewillige kruisdrager is. Die uiteindelijk en ten diepste het zwaarste kruis heeft gedragen. Het kruis van de verzoening, het kruis van de toorn van God, het kruis van de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat kruis heeft hij alleen gedragen. Dan gaat het weer, gemeente. Ook onder het kruis, wat de Heere je te dragen geeft. Achter Christus aan, in navolging van hem. Zo ondersteunt de Heere op zijn kinderen op de weg die ze gaan. En hij geeft kracht in het dragen van het kruis. Maar hij geeft ook het gebedsleven en daarin schiet hij te hulp. Als je niet meer weet wat je moet bidden. De geest die corrigeert en die zuivert en die richt het gebed. Zo dat je soms achteraf wel eens moet schamen. Dat je zo op jezelf bent gericht. Dat je zo weinig gericht bent op de eer van God. En als nou de nood zo hoog is, dat je geen woorden meer kunt vinden om te bidden, dan wil de geest het helemaal van je overnemen. Bidt hij voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En wat zijn dat voor zuchtingen? Ja, er kunnen tijden in je leven zijn dat alles zo donker is. dat God zo ver bij je vandaan is. En de Satan, die komt daarin mee en die kleineert God. En die verscheurt je in je angst en in je twijfel. Zodat je verward geraakt wordt in je gevoelens en in je gedachten. Zodat je het niet meer weet wat je moet zeggen en wat je moet denken. En je kunt dan geen eens twee zinnen achter elkaar bidden. En je gedachten en je gevoelens ook niet meer onder woorden brengen. Je zou de Heere wel willen vragen om dat zware kruis van je schouders te nemen. Maar het gebeurt niet. Zodat je alleen nog maar kunt zuchten. Zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Je weet niet meer welke kant je op moet met het bidden. En je voelt dat God het kruis zou kunnen gebruiken om je leven te heiligen. Zijn wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden, schrijft de apostel in het 17e vers. Gemeente, jonge vrienden, hoor dan wat de apostel zegt, hè, met hem. Wat is het dan erg als je zonder de Heere, zonder hem moet lijden? Is dat zo? De Heere is gewillig als zaligmaker. En als hij nou met je gaat, dan is het te dragen. Heere, ik weet niet hoe ik bidden moet zoals het behoort. Maar dan komt Gods geest. En hij zet zijn sterke schouders onder mijn gebed. Neemt hij het over? Hij geeft een passende vertolking van mijn gebrekkige woorden, van mijn gebrekkige gebed. Het is wat in het leven, natuurlijke leven is, dat een moeder de brabbeltaal van haar kind onder woorden kan brengen. Wij horen dat jonge kind alleen maar brabbelen. Maar de moeder die weet wat dat kind zegt. En zo spreekt God tot God. Zo spreekt Gods geest tot God. In een onuitsprekelijke taal binnen de drie-eenheid van God. Maar op dat niveau kan ons gebed nooit komen. En daarom is er die goddelijke gebedshulp. De geest komt te hulp en hij bidt zelf. Hij bidt met ons mee in onze diepe depressies. Het is als een arend jonge vrienden die zijn jong ziet vliegen. En het ziet het dreigt neer te storten en dan gaat die arend onder dat jong vliegen. Vangt hij dat jong op en met zijn sterke vleugels brengt hij dat jong in de hoogte van het nest, zodat het daar weer veilig is. Ons woordeloos zuchten wordt het onuitsprekelijk zuchten van de geest. Hij bidt voor ons, zegt de apostel. En als je nu denkt dat je gebeden niet verder reikt dan het plafond van het gebedsvertrek, in gebedsloze tijden, waar het vuur onder het gebed dreigt te doven, houdt Gods geest het vuur van het gebed brandend. Want hij bidt met en hij bidt voor ons. Hij spoort je er weer toe aan. Hij zegt het je weer voor. En hij brengt het in het gebed bij de Vader. Vader, ik weet wat uw kind bedoelt. Want ik heb het zelf in zijn hart gelegd. En de geest die neemt als voorbidder de verzuchtingen van al Gods kinderen over. En alles wat ze niet kunnen uitspreken, dat neemt hij mee voor Gods aangezicht. Gods kind heeft dan ook twee voorbidders. Een voorspraak in de hemel en een voorbidder in het hart. De Heere Jezus in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader gezeten, die met zijn doorboorde handen, die hij in het hoge priesterlijke heiligdom van de hemel voorhoudt aan zijn Vader. Zo leeft hij om altijd voor zijn kerk te bidden. En hij bidt voor hen dat hun geloof niet ophoudt. Mijn jongens en meisjes, als je het moeilijk hebt, als je in nood bent, als je ziek bent, dan vind je het fijn als er iemand is die aan je denkt. Dat je dan een kaartje van je vriend of van je vriendin krijgt. Maar nog heerlijker is er, als je mag weten dat er iemand is die voor je bidt. Van het allergrootste belang is het dan ook dat de Heere Jezus voor je bidt, die de voorspraak in de hemel is. Is hij dat voor u? Is hij dat voor jou? De hoge priester in Israël, die was er voor het hele volk. En ze mochten er allemaal gebruik van maken. Maar onze tekst in het Nieuwe Testament, die gaat nog verder, gemeente. Er is ook een voorbidder en een meebidder in het hart, die je gebed reinigt en corrigeert. Die zelfs op de meest kritieke momenten van je leven het gebed van je overneemt als je niet meer kunt bidden. Is dat niet rijk? Is dat niet heerlijk? Dan kan het toch nooit meer verkeerd gaan? Geloof je dat? Dat het met Gods kind dan ooit nog verkeerd zou kunnen gaan als God met hem is? De gebeden van die twee volmaakte voorbidders, die worden zeker verhoord. En gemeente, jonge vrienden, een biddend mens is een gezegend mens. De Satan, de wereld, die kunnen Gods kinderen tegenstaan. Ja, martelen en ter dood brengen. Maar het gebed van Gods kinderen kunnen ze nooit tegenhouden, kunnen ze nooit stoppen. Het gebed van de gemeente, het gebed van de kerk, het gebed van Gods kind, dat is het machtigste en krachtigste wapen van de christen. Wat de duivel niet heeft en wat de wereld niet heeft, dat bezit Gods kerk. Van alle eeuwen en van alle tijden en van alle plaatsen. Het gebed wat in de noden en de smarten, in angstige harten, tot de Heere opklimt in de hemel. De geest die bidt met ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat brengt ons bij de laatste gedachte, Gods kindzucht. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Jongens en meisjes, deze tekst die heb je afgelopen dagen op de vakantie Bijbelweek geleerd. En toen is het verhaal van Jozef aan jullie verteld. Jozef, zijn naam betekent God vermeerderen. God voegen toe. En zijn naam is eigenlijk gebed om voorspoed. Voorspoed van de Heere. En zijn vader Jacob, die behandelt Jozef anders dan zijn andere broers. De broers van Jozef, die waren daarop jaloers. En ze hebben hem verkocht aan handelaren, die hem weer in Egypte als een slaaf verkochten. Maar in deze geschiedenis van Jozef hoor je helemaal niet, jongens en meisjes, jonge vrienden, dat Jozef in opstand komt. Hij komt niet in opstand tegen zijn broers of tegen de handelaren, of als hij later bij Potifar in huis is. Hoe komt dat, denk je? Waarom komt Jozef niet in opstand? Dat zou je toch verwachten? Niets van dat alles. Ik denk dat Jacob, zijn vader, die later in datzelfde hoofdstuk Genesis 37 alleen maar Israël wordt genoemd. En dat zijn vader Jacob daarom van de Heere heeft verteld. Jacob heeft met de Heere geworsteld. Jacob heeft met de Heere gestreden. En de Heere heeft hem een andere naam gegeven. Israël. En daarvan heeft Jacob ongetwijfeld aan Jozef verteld. Zo dat Jozef ook de Heere, de God van zijn vader Jacob, heeft liefgekregen. Hij geloofde in de Heere. En het geloof van zijn vader en de liefde van de Heere voor de Heere is ook in Jozef hart gekomen. Jozef heeft de Heere liefgekregen en daarom geloofde hij in de Heere en daarom vertrouwde hij op de Heere. In zijn moeite, in een heel vreemd land, in zijn verdriet, bij zijn vader en bij zijn moeders vandaan en bij zijn broeders vandaan, wist hij wel dat God regeert, dat God koning is, dat God zorgt. En dat is wat de apostel in vers 28 zegt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En wij weten, zegt de apostel. Nou, jonge vrienden, dat is wel een woord wat in onze tijd bekend is, hè? We weten zoveel. We weten zoveel. We weten zoveel dat we het eigenlijk niet meer weten wat we weten. En ons verstand, ons kennen en ons kunnen, die zijn in de loop van de tijd voor ons een grote bedreiging geworden. Denk in ons kennen en in ons kunnen aan die kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Als dat doorgaat, gemeente, jonge vrienden, als daar geen stop op komt, dan vernietigen wij onszelf. En de moderne mens, in zijn weten, die heeft God al lang afgeschreven. De mens die cultiveert vandaag zijn eigen twijfel. En hij hinkt op twee gedachten. Hij bemint zijn eigen angsten. Hij zoekt zijn eigen dood. En hoeveel mensen in onze tijd, mensen die het zeker weten, zijn zo onzeker. En misschien is het daarom wel dat je vandaag de dag zo vaak hoort in de gesprekken, zeker weten. In Romeinen 8 wordt ons de vaste rots van het behoud aangewezen en aangeprezen door de apostel. Dat is zijn zeker weten. En dat is goed voor gebedsworstelaars die er niet meer uitkomen. Het is actueel voor de mens die door zijn eigen innerlijke conflicten wordt verscheurd. Gods kinderen zijn op weg naar de eeuwige heerlijkheid. En het is de liefde Gods in Christus die hen door deze tijd draagt. Want alle dingen zullen meewerken ten goede. Alle dingen. Gemeente, jonge vrienden, jongens en meisjes, zit er maar niet over in. Als alles om je heen nou donker is geworden, hè, dat je het niet meer ziet zitten wat we dan zeggen. Als er verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid of gevaar of het zwaard komt. Het leven, dat is een strijd. En we moeten door vele verdrukkingen heen het koninkrijk der hemelen binnengaan. Het gaat door lijden naar heerlijkheid. Het gaat van kruis naar kroon. En ook de roede wordt Gods kind niet gespaard. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. En het zucht in het hart in een kind van God, wat in God is teleurgesteld geworden. Ja, maar je kunt de stok waarmee je geslagen wordt, daar kun je niet in bijten. Je kust de roede. Want je mag weten wat de apostel hier zegt, dat het uiteindelijk doet medewerken ten goede. Het dient dus toch tot iets. Al was het dan alleen maar hiertoe, dat je in al je waaroms de schuilplaats vindt in Gods trouw, in zijn genade. Al was het alleen maar om als een dwalend schaap bij de kudde van de goede herder van Christus te komen en te blijven. Paulus die spreekt hier ook van een geloofswaarheid. Het is dus geen algemene waarheid, jonge vrienden, wat je wel eens hoort. Ja, het zal wel ergens goed voor zijn. Ik leg me er maar mee neer. En dat wordt er tenslotte ook niet door mensen aangedaan. Paulus die spreekt hier een geloofswaarheid uit. Uw stek, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De stok en de staf van de goede herder, die het dwalende schaap weer terug bij de kudde maand. En dat weten ze zeker, die God lief hebben. Die met Jozef belijden, als hij later zijn broers in Egypte ontmoet. Gij lieden wel, hebt kwaad tegen mij gedacht. De God heeft dat ten goede gedacht, gelijk het in deze dagen is, om van een groot volk in het leven te behouden. De zaligheid die ligt buiten ons gemeente. Zeker weten. En de apostel die gaat dat alles onderbouwen. De onrustverzekering van de gelovigen ligt niet in hen. Of in iets van hen zelf. Dat zou een bouwen op zandgrond zijn. Maar de grond van het behoud, de vaste rots van het behoud, het fundament van het behoud, dat ligt buiten mij. Het ligt in die verkiezende, roepende God. Onwankelbaar en ontwistbaar. Niet mijn besluit om de Here te gaan dienen. Niet mijn liefhebben van God of mijn volharding in het geloven van Christus zijn de gronden van mijn zekerheid in het geloof. Ja, er zijn mensen die daar sterk de nadruk op leggen. Maar ze bedenken niet dat de schrift zegt dat er niemand is die God zoekt. En ze bedenken niet dat de mens dood is in zonde en misdaden. En dat om een volgeling van Christus te worden, dan ook niets minder nodig is dan de almachtige, onweerstaanbare, wederbarende werking van Gods geest in het mensenhart. Hun geloofszekerheid ligt in hun beslissing. En daarom wordt er in die kringen zoveel gepraat over moeten. Je moet dit en je moet dat. Je moet zus en je moet zo. Maar het weten, dat weten ze niet. Dat de grond van dat geloof, in het wij weten, wat de apostel hier zegt, dat ligt ergens anders in. De grond van het geloof, van het wij weten, dat ligt in de roeping Gods. En dat is niet maar een algemene roeping. Het is een hele persoonlijke roeping. Een inwendige roeping. Die in het evangelie tot je komt. God roept. Ieder mens. U, jij en ik worden geroepen om voor de Here te buigen. En niemand kan er zich aan die verantwoordelijkheid onttrekken. Maar die God liefhebben, die zijn hoofd voor hoofd door Gods geest in de weg van de algemene roeping door het evangelie met liefdekoorden getrokken tot God. Gods geest, God zelf, leerde zien wie ze waren zondaren. God leerde hen hun zonde zien. En ze leerde hen, God zelf leerde hen om zich in een radicale overgave aan Christus zich uit te leveren. En ze wilden niets anders. En zo schrijven ze hun bekering en hun geloof dan niet aan zichzelf toe, maar aan God. God die roept. En waarom wil ik daar de nadruk op leggen, gemeente? Omdat anders ons de troost ontgaat waar de apostel hiervan schrijft. Het is een hele pastorale troost. De zekerheid van het geloof ligt vast in de roepende God. God riep. En de grond daarvan ligt in zijn voornemen, wat in vers 28 staat. Hij nam het initiatief, hij nam het zich voor. Zo ligt het vast in zijn eeuwige vaderhart. Ja, hij kende de zijne van tevoren, schrijft de apostel in vers 29. Dat is, beminde hen en hij zag hen aan. Zijn beminde zijn gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En dat is Gods heilsplan. Een volk dat door lijden heen en vele verzuchtingen heen in heilige levens wandelt en straks de volle glorie in volle glorie aan Christus gelijk zal zijn. Uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde, schrijft de apostel in de Efezebrief. Daarin ligt een stuk van de uitverkiezing, of eigenlijk daarin ligt de uitverkiezing. Hij zegt nou niet dat er geen uitverkiezing is. Want als er geen uitverkiezing was, zou er niemand zalig worden. Uitverkiezing, daarin zien we Gods liefde in. Maar het is een zaak geworteld in de hemelse gewesten. Het zijn gedachten van God en het is de wil van God. En zijn gedachten zijn vele malen hoger dan onze gedachten. De uitverkiezing is dan ook geen struikelblok op weg naar God. Maar het is een altaar op de aanbidding voor God, schrijft Calvijn. Geen muur waarop je doodloopt, maar een poort waardoor je heen kan gaan om Gods zoon te ontmoeten. Doordat je uiteindelijk zegt door u alleen om het eeuwig welbehagen. En je mag je best afvragen of je nou bij die uitverkorenen behoort. Maar om dat te weten, moet je dan ook niet boven de wolken willen vliegen om in Gods raad te blikken. Let dan ook op het vluchten van de verkiezende genade van God. Het vluchten tot God geeft ook vruchten van God. En kijk voor die vruchten van je uitverkiezing op Christus. De Dordtse leerregels, daarmee belijden we. Let op de onfeilbare vruchten van de verkiezing. Dat is het waar geloof in Christus. De kinderlijke vrezen van God. De droefheid die naar God is over de zonde. En de dorst naar de gerechtigheid van Christus. Gods verkiezing draagt vrucht in onze roeping, gemeente. Maar ook hierin dat wij door het geloof worden gerechtvaardigd. En ook hierin worden we verheerlijkt om hem die het alles volbracht heeft. De Heere doet geen halfwerk. Gemeente, jonge vrienden, jongens en meisjes. Wat ben je rijk als je dat mag geloven. Wat ben je rijk als je dat gelooft? Zoek de Heere en doe het. Zoek de Heere die geen lust heeft in je dood. Beleid je zonde en zoek de verzoening in het bloed van Christus. Hij is gewillig om je zalig te maken. En hij strekt zijn doorboorde handen naar je uit. Ook tijdens deze dienst. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen wij het vierde vers van Psalm 130. Dat gaat over de hoop van het geloof. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. Het vierde vers van Psalm 130. eindigen met dankzegging. Heere, aan het einde van de dienst gekomen, danken wij u voor de ongestoorde dienst die we uit uw hand hebben mogen ontvangen. We bidden, Heere, wilt u ons de zonde vergeven in het spreken en in het luisteren. En laat u zelf de stille naprediker zijn, dat het woord in goede aarde is gevallen. En dat ook de Heere het geloof gemerkt, gewerkt mag worden en dat zo de hoop op u mag zijn. De hoop die er mag zijn, Heere, hier in dit leven, het welk niets anders is dan de gestadige dood, maar de hoop van het nieuwe leven in u. Het volbrachte werk van uw lieve Zoon, van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Heere, we bidden, wilt u dat in ons aller hart werken? Gedenk ons als we van hier gaan, bewaar en beveilig over onveilige wegen. Schenkt u ons, Heere, nog een gezegende zondag. En mogen we aan de avond van deze zondag elkaar weer hier in uw huis rondom uw geopend woord ontmoeten. Heere, dat bidden wij in de vergeving van al onze zonden om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is het derde vers uit Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 36. Bidden wij om de zegen van de Heere.
de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.